Welkom deze middag op de ouderenmiddag. De klok geeft 2:30 aan, dus we wilden graag gaan beginnen. Ik stel voor dat we met elkaar gaan zingen Psalm 139, vers 1 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e vers: doorgrond, men kent mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef, men zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139, vers 1 en 14.
Thank you.
We zullen eerst de Heer een zegen vragen over deze middag. Heere, tot u komen wij, ook deze middag, met de ouderen van onze gemeente, als we weer samengekomen zijn, om hier in het gebouw een middag door te brengen, om een meditatie te beluisteren en te overdenken, maar ook om naar iets te kijken. Heere, u weet, voor velen van ons is de wereld klein geworden en kijken ze naar deze middag uit. Geef dat het voor hen een goede en een fijne middag mag zijn, maar bovenal een gezegende middag, opdat ze met de zegen naar huis mogen gaan die rijk maakt. En dat bent u alleen. U weet van alle noden, u weet van alle zorgen. Heer, ook de lichamelijke noden, ze worden alder groter. Soms zo verborgen, we willen het niet weten voor de ander. Maar we voelen het, de leeftijd, we worden ouder en we worden het gewaar. Maar u hebt nog bewaard en gespaard tot op deze uren. En geef dan, Heere, dat het aan tijden des avonds licht mag zijn. Zo zijn er ook, Heere, die met ons meeluisteren via de weg der middelen. Menigmaal kwamen ze ook hier, maar het is onmogelijk of op het moment niet mogelijk door ziekte. Heere, wil hen nog herstellen, maar zij die hier nooit meer kunnen komen, geef dat ze in gedachten bij ons mogen zijn en mee mogen luisteren. En dat het ook voor hun waar mag worden, schoon niet mee uitgetogen, viel zelfs de buit van het overwonnen land, zelfs de vrouwen in de hand, opdat ze ook thuis een zegen mogen ervaren van het gelezen woord wat we vanmiddag willen lezen. Heere, dan bent u niet aan tijd, nog aan plaats gebonden. En dan zal het deze middag een ernstige boodschap zijn, uit het boekje van Wijlen Dominee Bakker, over het bidden, kwalijk bidden. En dan zijn er die al zo vele jaren hebben gebeden, 70, 80, er zijn er van meer als 90 jaren oud. En Heer, het kan soms zo moedeloos zijn, dat men denkt, zou de Heer wel horen. O Heere, dan dat het woord van vanmiddag geheiligd mag worden aan het hart. Dan gaat het niet om een lang gebed. Dan gaat het niet om een schoon gebed. Maar Heere, dat is u toch wel behagelijk. Een verbroken hart en een verslagen geest, die zal u gedenken. Heere, wees dan zo met ons deze middag, maar ook met hen die thuis zijn. Gedenk ook aan hen, een gedeelte van de gemeente, die op reis zijn, met onze dominee en zijn vrouw. Heere, ze zijn naar het land van onze vaderen, Israël. Heere, ze zijn toch de uitverkorenen van u. Maar Heere, het is ook daar zo stil. Wil er nog een opwekking geven, opdat ze u, de gekruisigde, mogen leren herkennen en in u al hun heil mogen zoeken en vinden. Gedenk aan daar op hun reis. Wil ze deze week weer veilig thuis brengen, maar ook een ander gezelschap uit ons dorp. En wees zo allen goed en nabij. Heere, gedank ook Jacob, die deze middag een presentatie zal geven. Geef dat het alles goed mag gaan. Heere, en geef ook dat ze zo wat mogen zien nog van de natuur, waar ze zelf niet meer in kunnen trekken. Verblijd ons zo door uw daden. Vergeef het zondige. We vragen het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. De meditatie die we vanmiddag willen lezen is hoofdstuk 3 uit het boekje van dominee Bakker. En dat gaat over het kwalijk bidden. Daarbij wensen we u te lezen uit Gods heilig woord en wel Jacobus 4. We noemden u Jacobus 4. Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren? Gij begeert en hebt niet. Gij benijdt en ijvert naar dingen en kunt ze niet verkrijgen. gij vecht en voert krijg. Doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Overspelers en overspeleressen, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Of meent gij dat de schrift te vergeefs zegt, de geest die in ons woont, heeft die lust tot nijdigheid? Ja, hij geeft meerdere genade. Daarom zegt de schrift, God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Zo onderwerpt u dan goden, wedersta dan duivel, en hij zal van u vlieden. Naakt tot God, en hij zal tot u naken. Reinig de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen. Gedraagt u als ellendigen, en treurt en weent. Uw lachen worden veranderd in treuren, en uw blijdschap in bedroefdheid. Vernedert u voor den Heere, en hij zal u verhogen. Broeders, spreek niet kwalijk van elkander. Die van zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet en oordeelt de wet. Indien gij nu de wet oordeelt, zo zult gij geen dader der wet, maar een rechter. Er is een enig wetgever die behouden kan en verderven. Doch wie zijt gij die een anderen oordeelt? Welaan u, gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen, en al daar een jaar doorbrengen, en koopmanschap drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zoudt zeggen, indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed, alle zodanige roem is boos. Wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. Tot zover de schriftlezing. Kwalijk bidden. Gij bidt en ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Het ging niet goed in de gemeente aan wie Jacobus deze brief schreef. Er was wel geloof, maar dat was een geloof zonder vruchten. Jacobus noemt dat een doodgeloof. Dan kan het ook nooit met het gebedsleven in orde zijn. Gebeden werd er ook nog wel in die gemeente. Want er staat in onze tekst, gij bidt. Maar het was een kwalijk bidden. Eigenlijk staat er, slecht bidden. Dat is zo bidden, dat het gebed niet aan zijn doel beantwoordt. Het is een reukoffer dat niet opstijgt tot de troon der genade. Het blijft steken voordat het zijn doel heeft bereikt, omdat het een walgelijke reuk voor God is. Er zijn dus ook slechte bidders, die wel bidden en in de binnenkamer verschijnen en die ja kunnen zeggen op de vraag of zij een binnenkamer hebben, en die ook wel aanhoudend bidden, maar wier gebeden toch nooit verhoord zullen worden, omdat hun gebedsgestalte niet de waarachtige is, ook al zouden zij dat van zichzelf geloven. De binnenkamer op zichzelf maak nog geen bedder. Aan een gebed als zodanig, zelfs vele gebeden, zijn nog niet altijd een bewijs van de waarachtige bekering. Daarop hebben we eerlijk te letten in dit derde hoofdstuk. Helaas, er zijn ook in de binnenkamer dwaze maagden, die wel hetzelfde doen als de wijze maagden, maar die toch de ware gebedsgestalte missen. Nee, het stond er niet zo best voor in deze gemeente, ondanks al hun geloof en gebed. De praktijk was hier niet in orde, en het gebedsleven is veel te teer dan dat het een ongodvruchtige levenswandel verdragen kan. De armen werden daar onderdrukt door de rijken. Hoe ver was het hier afgeweken van het heilig communisme uit de Pinkstertijd, toen de rijken hun goederen verkochten tot welzijn van de armen. Hier was het omgekeerd, de armen werden door de rijken tekort gedaan. Ook waren er vele meesters, de een wist het nog beter dan de ander. Wat stonden ze hoog, die meesters? Zij wisten het. Ze waren geen armen van geest, want dat zijn mensen die het juist niet weten. Grote stukken werden er verhandeld. Maar één stuk kenden zij namelijk niet. Dat de mens zelf aan stukken moet, om dan maar te zwijgen van het stuk dat Christus aan zijn kerk geleerd heeft, toen hij zeide: leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat was tot nut van de armen geweest en gelijk tot bevordering van het gebedsleven. Geen wonder dat het in deze gemeente aan krijgen en vechterijen niet ontbrak. Want waar een mens, al is het ook een kind van God, het gaat weten, daar moet gevochten worden. Daar komen de scheuringen en daar vertreedt men elkander. O, dat vechten in de gemeente Gods. Het ergste is nog dat het voor de ware strijd wordt aangezien. Maar strijden is heel iets anders als vechten. De strijd blijft en zal ook moeten blijven, zolang er de strijdende kerk op aarde is. In de strijd echter verliest de mens zichzelf, terwijl hij in de vechterijen alleen maar zichzelf bedoelt. En toch staat er van de zulken: gij bidt. Konden ze maar niet eens bidden, die rijken aan die meesters, aan die vechters, dan was ze daar beter gesteld geweest. Maar ze dachten ook nog dat ze bidden konden, zomaar over alles heen. Daarom kon Jacobus in vers 2 toch ook weer zeggen dat zij niet baden, want dat was in de grond der zaak geen bidden. Van een boer zei eens iemand dat hij tot God bekeerd was. Hoe weet je dat? Vroeg een ander. Het antwoord was: hij slaat zijn paarden niet meer. Dat zijn nog maar dieren. Doch hoe zal iemand tot de troon Gods naderen en tegelijk de naaste slaan met slagen die meer dan lichamelijke pijn doen? Indien iemand zegt: ik heb God lief, en zijn broeder haat, die is een leugenaar, zegt de schrift. Maar die leugenaars kunnen zo hard zijn dat zij dat zelf niet gevoelen en toch maar doorbidden. Om wat bidden zij dan? En met welke bedoeling vragen zij dan? Jacobus zegt: opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Wel nu, dat is kwalijk bidden, wanneer we nog niet aan onszelf gestorven zijn. zodat we dingen van God begeren, die slechts in verband staan met zelfbedoelingen, zelfbehagen, zelfaanzien en met al wat meer met de woorden zelf te maken heeft. Ook al zijn het dan geestelijke dingen. Denk bijvoorbeeld aan Esau. Zo groot en ruw als hij was, lag hij daar te snikken voor zijn vader, smekende om zegeningen. Maar ach, het ging Esau tenslotte toch om de zegeningen en niet om de zegenaar. Dit was kwalijk bidden. Het is de vraag om wat er gebeden wordt en ook wat men ermee zou willen doen als het van de hemel zou worden geschonken. Opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt, hier ligt dan eigenlijk niet een bidder voor God op de knieën, maar hier zou het dan omgekeerd moeten, namelijk God moet buigen voor koning ik, die zijn eisen stelt. We kunnen ook zeggen dat er hier een mens op de knieën ligt voor een zelfgemaakte God, die hij zo gemaakt en bedacht heeft, dat het een God moet zijn die zijn eigen wellusten bevredigt. Zo bidden ook de heidenen, naar de regel van ik geef opdat gij geeft. Christus heeft zijn kerk leren bidden, uw wil geschieden. Maar in dit kwalijke bidden staat de zaak omgekeerd, zodat er gevraagd, althans gedacht en begeerd wordt, mijn wil geschieden. Ik wil, en nog eens ik wil. Dat is de oude leuze uit het verloren paradijs, waar Adam zijn eigen wil boven de wil van God stelde. De koning ik op de troon, God van de troon. Dat is kwalijk bidden. Wie wordt hier niet bang voor zichzelf? Jacobus noemt ze overspelers en overspeelsters. We weten wel wat een overspeelster is. Het is haar onverschillig van wie de gave komt. Zo staat het ook met deze zogenaamde bedders. Het gaat hun om de gave. Van wie zij die ontvangen, dat is een tweede. Ze hebben hun wellusten, maar niet de gever lief. Nu is het toch te verstaan dat Jacobus zegt, gij bidt en ontvangt niet. Nooit kan zulk een gebed verhoord worden. Zou de grote gever de gave van zichzelf laten losgeuren, dan zou God geen God meer zijn. Hiermee is ook weer niet gezegd dat zij nooit krijgen wat zij vragen. Het is best mogelijk dat zij naar de schijn gezegend worden en dat zij dat zelf ook nog aanzien voor een gebedsverhoring. Maar dat maakt het juist nog erger, want hier worden dan de gaven geschonken uit Gods linkerhand, niet in Gods gunst, maar tot een oordeel. Zo kan er dus wel gebeden worden, en veel gebeden worden, en aanhoudend gebeden worden, terwijl het toch geen bidden is, omdat men kwalijk bidt. Maar wat wordt het nu een nauw onderzoek voor ons? Ja, voor ons allen. Of zijn we niet dezelfde mensen als daar in die gemeente? Ze zijn er nog, die rijken uit de aarde aards, die een God aanbidden om de gave, een zelfgemaakte God. Maar ze hebben nog nooit de ware God lief gehad. Daarom hebben zij ook geen liefde tot de naaste. Ze zagen tot de naaste, ga heen en word warm. Ze zijn er nog, die meesters, die het menen te weten en als een koning op de troon zetten, die hard voor een ander zijn, maar zelf het ontdekkend licht messen en die ook menen dat ze goden een aangename reuken des gebeds kunnen voortbrengen. Och, dat zij verstonden het woord van Jacobus. Een iegelijk mens, zij ras om te horen en traag om te spreken. Want genade leert luisteren, omdat het eigen onkunde leert kennen. In de binnenkamer kan God alleen mensen gebruiken die het niet meer weten. Ook die vechters zijn er nog. Misschien vechten ze wel voor de waarheid Gods. Maar je kunt ook met je vlees, met je karakter, een ijveraar der wet zijn. Je kunt er tenslotte zelf nog tussen zitten, als het gaat over de waarheid Gods. Dat kan niet anders brengen dan twist en haat en nijd, waarbij dan nog het ergste is dat men over alles heen kan bedden en dat je jezelf ook nog kunt verbeelden het goed te hebben in de binnenkamer. Want in dat vertrek gaat de duivel ook mee als een engel des lichts. Och, dat het eens strijders waren in plaats van twisters, want de Heere ziet zo graag een moe gestredene aan zijn troon verschijnen. Ja, ze zijn er nog, deze allen. Waar zijn ze dan? Ach, zoek ze niet te ver, zoek ze niet in een ander. Ze leven in ons eigen hart. Vandaar dat we nooit genoeg kunnen vragen in de binnenkamer. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Want nu wordt het zo bang van binnen. Ja, nu behoren we bang te worden voor onszelf. O, dat onderbewuste van ons menselijk bestaan. Die kelder daar op de bodem van ons hart. Daar is het zo erg dat je jezelf kunt bedoelen, zonder dat het je jezelf bewust bent. Want was een mens zich dat echt bewust, hij zou zo tot God niet durven komen. De kwalijke bidder kent zichzelf niet. Daarom is er ontdekking des geestes nodig. Ach, die bodem van het verdorven hart, daar liggen de zelfbedoelingen. We bedekken die kelder als een gepleisterd graf. De eerste bede mag daarom wel zijn: Heere, ontdek mij. Want wie het zo gemakkelijk zegt zichzelf te kennen, die kent zich nog het allerminst. Ja, het wordt bang, want hier kan ik zelfs om bekering vragen, om behoud, om zaligheid, om de hemel, en toch nog een slechte bidder zijn. Als ik namelijk bid om bekering, maar zonder bekeerd te willen worden. Als ik vraag om behoud, maar zonder smart te hebben van eigen verlorenheid. Als ik vraag om de zaligheid, maar nooit eigen rampzaligheid heb erkend. Als ik vraag om de hemel, maar toch niet verlegen ben om de God van de hemel. Ik kan om alles bidden wat Gods volk mag bezetten, terwijl ik echter de Heere zelf daarin kan missen. Is er nu nog iemand die bedden kan? Dat is niet te hopen. Hij zou zichzelf bedriegen als hij dat dacht. Het zou te verstaan zijn als iemand zeide: als het dan zo is, dan zal ik maar meteen ophouden met mijn bedden. Want ik kan toch niet anders dan kwalijk bedden. En het is dan toch niet meer een walgelijk iets voor God. Ja, ja, het zou te begrijpen zijn als ge dat zoudt zeggen. Als het goed is, dan moeten zelfs onze gebeden zonde voor God worden. Maar Gods woord bedoelt hier niet dat het gebedswerk gestaakt moet worden. Want de kwalijke bedders worden niet afgewezen omdat zij te veel van de Heere vragen. Ze vragen juist veel te weinig, alleen voor zichzelf, alleen voor zelfbelang. En dat is in de ogen Gods te weinig gevraagd. Een ware bedder vraagt meer. Hij denkt in zijn gebed eerst aan de belangen Gods, aan die van de naaste. En daarbij wordt het ook goed voor eigen belang. Want wie de Heere bedoelen mag, die heeft het ook altijd goed voor zichzelf. We kunnen dus niet genoeg aan de troon der genade leggen. We kunnen nooit te veel van de Heere vragen, wel te weinig. Daarom, ook wat uw leeftijd betreft, niet ophouden, niet nalaten, niet opgeven, want de Satan komt er hier ook bij en hij zegt: je kunt toch niet bedden, je gebed is toch één stuk zonde voor God en je bent veel te oud en daarom is het maar het beste om ermee te stoppen. De duivel gebruikt immers alle middelen om een mens uit de binnenkamer te houden. Maar het eerste wat er hier dan te bedden valt, dat is: Heere, leer ons bedden. Een gebed om een gebed. Dat is tegelijk: Heere, leer mij sterven. Sterven aan eigen wellusten. Sterven aan eigen eer, sterven aan eigen dunk. Er is toch altijd nog één gebed dat nog nooit is afgewezen. Dat is de gebede: o God, wees mij zondaar genadig. Dat kunt u nooit genoeg bedden. Hier vraagt een zondaar niet om veel, zoals de kwalijke bedders. Zij vroegen om veel, maar het was te weinig om Gode welgevallig te zijn. Doch om genade te vragen, dat is alles wat een mens nodig heeft. En wie de Heere om dit alles mag vragen, hij zal niet beschaamd worden. Want een mens die genade nodig heeft, is Gode welgevallig. Aan zulken is het ook te merken dat zij in de binnenkamer geweest zijn. Daar hebben zij zo diep voor God gebogen dat zij de wapens van krijgen en vechterijen verloren hebben. Daar zijn de vele meesters hun meesterschap kwijtgeraakt. Daar zijn ze ook gestorven aan eigen wellusten. Dat zijn mensen geworden die God nog gebruiken kan en die voor de naaste nog iets betekenen. Zo hebt ge dan nodig de geest der gebeden die de wellustige harten kan reinigen en de gebeden wil heiligen. Het zij zo. Amen. Dan gaan we nog zingen uit Psalm 141. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden. Ij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En het tweede vers, mijn bee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds brandden. Van Psalm 141, de versen 1 en 2. Zullen we nu eerst een koffie- en theepauze houden en na de pauze hoopt Jacob Kaptein een presentatie voor u te geven. Voor de luisteraars thuis, we zetten even de kerktelefoon af voor het grote rumoer en dan na de pauze zetten we hem aan. U kunt wel niet zien, maar misschien kunt u toch nog wat meeluisteren dan. Tot zo. De vuile kopjes zijn weg. Ik denk dat het tijd is. We gaan kijken naar de presentatie van Jacob Kaptein. Jacob, welkom in ons midden. We proberen iedere maand hier wat met de bejaarden te doen. En deze middag mag jij het tweede gedeelte vullen. Dus welkom en succes.
Ik zal hem even hierop zetten. Dat is misschien wel... Ik zal hem wel vasthouden. Ja, allereerst vind ik het erg leuk dat ik hier mag komen. Om jullie de prachtige natuur van Nederland te laten zien. Ik heb ook een paar foto's van het buitenland. Maar dat gaan we allemaal wel zien. Ik heb het genoemd natuurfotografie als jonge passie. Nou, dat komt natuurlijk omdat ik jong ben. daarom heb ik het zo genoemd. Ja, ik zal eerst even mezelf voorstellen. Moet ik hem verder weghouden? Oh, ik zit ervoor. Nee, nu versta ik het. Ja, ik ben niet zo goed in flakkees, hè? Dus. Ik moet wel bij mijn laptop kunnen, dus. Ja, gaat dat zo? Kan iedereen het verder ook goed zien? Ik zou zeggen, draai naar het scherm toe, want anders krijg je misschien wel last van je nek. Nou, ja, wie is Jacob Koptijn? Nou, dat ben ik. En wie is ik? Wat zal ik vertellen? Ja, misschien kennen jullie mijn vader wel, dat is Dominee Koptijn en die staat hier ook in Middelharnis. Ik studeer in Wageningen, en daar zit ik ook op kamers. En ik studeer bos- en natuurbeheer. Wat kan ik nog meer vertellen? Ik ben 20 jaar oud. Ja, en omdat ik zo'n grote liefde in de natuur heb, kan een vriendin daar niet samen mee gaan natuurlijk. Wat zegt u? Oh, moet ik hem iets verder weghouden, denkt u? Harder? Rustiger dan. Duidelijker. Nou, dat ga ik proberen. hebben jullie misschien nog vragen aan mij? Voordat ik begin met de presentatie. Jullie mogen gewoon vragen stellen wanneer je wilt. Niet? Dan gaan we verder. Even kijken. Ja, de inhoud van de presentatie. Wat ga ik allemaal vertellen in het komende uur? Ik heb wat al 5, dus dat gaan we wel even volpraten. Nou, eerst voorstellen, dat heb ik ondertussen gedaan. En dan ga ik het hebben over hoe fotografeer ik de natuur. En daarna waarmee ik de natuur fotografeer. En dan laat ik een filmpje zien over de eekhoorn. En dat is een filmpje die ik samen met een vriend heb gemaakt over de eekhoorn op de Veluwe. Ik heb natuurlijk erg lang op de Veluwe gewoond. En daar ging ik heel vaak een eekhoorn fotograferen in een hut. Maar daar gaan we straks meer van zien. En als laatste, en dat is eigenlijk ook wel het langste deel, dan ga ik jullie ook vooral veel foto's laten zien. En dat heb ik dan opgesplitst in de jaargetijden. Dus dat gaan we het komende uurtje doen. Dus nu ga ik eerst vertellen van hoe fotografeer ik. En hier zien jullie een lange rij met allemaal fotografen. Allemaal op een rijtje en dat is het Nationale Park Toge Veluwe. Misschien dat een van jullie daar wel eens geweest is. Je kunt daar fietsen op van die witte fietsjes. En in de bronsperiode dan komen daar heel veel edelherten. En dan komen daar ook enorm veel fotografen op af. Nou, natuurlijk is dat hartstikke gezellig. Om al die fotografen te spreken. Maar over het algemeen zul je dan niet zulke hele bijzondere plaatjes maken. Daarvoor moet je op een andere manier fotograferen. En dat probeer ik dan ook. Ja, hier zien jullie een camouflagekleed. En vaag in de voorgrond zien jullie een eekhoorntje. Maar die is niet zo scherp. Maar onder dat camouflagekleed lig ik dus. En als ik dan nauwelijks beweeg en geen geluiden maak, dan kan die behoorlijk dichtbij komen. Ja, hier zien jullie de pa van Jeffrey. Jeffrey is dus ook een jonge natuurfotograaf waarmee ik veel fotografeer. En hij is hier met zijn vader bezig om een hut te maken. En in deze hut hebben we dus heel veel de eekhoorn gefotografeerd. En hier zien jullie die hut als het klaar is. Het zijn misschien een beetje kleine foto's, maar straks zien we hem volgens mij nog wel beter. Een tent, die gebruik ik ook erg vaak om het bos in te gaan. Het is heel makkelijk mee te nemen. Je kunt het overal opzetten. En dit is een wildhut. Daar fotografeer ik vaak zwijnen, edelherten, vossen. Alles wat er eigenlijk langskomt. Ja, en in het water. Hier had ik een waterpak aan. Nou ja, een waterpak is om droog te blijven. Maar het waterpak was niet, helaas niet helemaal goed waterdicht. Dus mijn mobiel is toen kapot gegaan. Het is geen goedkope hobby. Ja, apparatuur. Ik heb een tas mee. Maar die heb ik er eigenlijk helemaal niet bij liggen. En, nou, ik kan het ook al even uitbeelden. Ik heb dus een camera. En op die camera kun je verschillende lenzen doen. En zo heb ik een lens voor landschap. En dat is een klein lensje. Een lens voor kleine diertjes. Dat heet een macrolens. Daarmee fotografeer ik heel dicht op het diertje. En dat doe ik dan vaak 's ochtends vroeg. Want dan zijn de diertjes koud en dan kunnen ze niet bewegen. En als je een vlinder 's ochtends vroeg tegenkomt, dan vliegt hij niet weg. En dat komt omdat hij zo koud is. Dus dat doe ik meestal 's ochtends. En natuurlijk heb ik ook nog een hele grote lens. En daarmee fotografeer ik edelherten en zwijnen. Ja, die zijn natuurlijk heel schuw. Dus kun je niet dichtbij komen. En dan heb je een grote lens nodig. Zodat je goed kunt inzoomen. Ja, en dan gaan we nu dus eerst naar het eekhoornfilmpje kijken dat ik jullie beloofd heb. Dus, en daarin zien jullie eigenlijk dus ook hoe ik de natuur fotografeer. Je ziet hier ook Jeffrey in, want ik heb samen met hem het filmpje gemaakt. Ja, daar gaan jullie heel veel in zien. Ik ga hem nu opstarten. Ik hoop dat het geluid goed staat en anders moeten jullie het maar even zeggen. Dan verander ik dat. Wat zegt u? Ja, eekhoorns eten best wel veel, maar het zijn vooral beukennootjes. Die verstoppen ze dan in de grond in de herfst en dan in de winter hebben ze eigenlijk een soort van nep winterslaap. En dat betekent dat ze veel slapen, maar niet net zoals een beer de hele winter. Af en toe dan komen ze een holletje uit en dan graven ze de voedsel op die ze eigenlijk verstopt hebben. Eten ze op en dan gaan ze weer terug naar het holletje en dan gaan ze weer slapen. Ja, vooral in de winter, ja. Ja, en in de zomer, dan eten ze ook vruchten, eigenlijk alles wel heel veel. Ja. Ze zijn wel schattig, hè? Die eekhoorntjes. Ja, dat klopt, ja. Ik weet niet hoe vaak ik daar gezeten heb. En in die tijd had ik ook heel veel tijd. En ik heb wel eens... volgens mij 7 uur achter elkaar in één stuk gezeten. En het is een hutje van 1 bij 1 meter. Dus ja, dan op het laatst dan ga je wel zeg maar je botten voelen. Ja, het was inderdaad een plek waar veel eekhoorns zaten. We hadden op een gegeven moment in de winter hadden we 5 eekhoorns. Die zagen we in één keer bij elkaar, zeg maar. Dus dat is, het was een hele goede plek ervoor. Ja. Maar we voerden daar dan ook al af en toe natuurlijk, zodat ze erin kwamen. En ze kwamen ook op een volgevoer af natuurlijk. Ja, dan gaan we nu naar de jaargetijden. En dan ga ik dus lente, zomer, herfst en winter bespreken. En dan beginnen we met de lente. En aan het begin van elke jaargetijde heb ik een kort filmpje van volgens mij zo'n 3 minuten. En daarin laat ik wat foto's zien. En met muziek eronder. En daarna bespreek ik nog een paar foto's. En dan gaan we over naar het volgende jaargetijde. Thank you. Ja, wat ik vergeten was te zeggen. Let even op de. Let op de foto waar het filmpje mee begint. Want dan zie je dat heeft Jeffrey gedaan. Die heeft 4 keer in het jaar naar dezelfde plek geweest. En heeft hij dezelfde boom gefotografeerd. Dus zometeen dan gaan jullie zeg maar zien hoe die boom zich ontwikkelt door het jaar heen. Ja, ik laat even een foto zien van de kikker. Ik hoorde net al kwak kwak. En dat geluid maakt hij inderdaad. Ja, voor deze kikker, ik fietste zelf ook zeg maar over een weggetje heen. En op een gegeven moment hoorde ik dus kwak kwak. Toen dacht ik, nou daar moet ik gaan kijken. Toen bleek er een poeltje te zijn waar echt enorm veel kikkers zaten te kwaken. En toen dacht ik van, ja, om een mooie foto te maken moet je vaak op dezelfde hoogte bevinden als het dier zelf. Dus moest ik het water in. En ik hoorde van een maat van mij, die had nogal een waterpak. Dus toen heb ik die geleend en ging het water in. Op zich ging dat prima. Hele leuke resultaten. Ik hoop het ooit nog een keertje te doen. En ze misschien dan zelfs al onder water te fotograferen. Want dat doe ik tegenwoordig wat vaker. Ja, en frisselingen, die fotografeer je natuurlijk ook in het voorjaar. Weet iemand waarom die frisselingen zulke strepen hebben op de rug? Nou, wat ik gehoord heb dat de reden is dat in het voorjaar dan staat de zon natuurlijk nog laag. En je hebt dan allemaal van die kale bomen. En dat zorgt voor allemaal strepen in het bos. En ja, zo'n frisseling heeft ook strepen op zijn lichaam. En daardoor zal hij minder opvallen. Dat zorgt voor camouflage. Nou, of dat echt helemaal opgaat, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval een leuke theorie. Hier zie je nog meer jonge zwijnenfoto's. En hier zie je een moeder. Ja, die was toch wel een beetje alert van, hey, wat doet die rare snuiter in mijn gebied? Ik zat natuurlijk onder een camouflagekleedje. Maar soms dan ruiken ze je. Ze hebben een hele goede neus. Ze hebben niet zulke goede ogen. Maar ze hebben vooral een goede neus. En ze kunnen ook goed horen. En dan gaan ze een tijdje je richting uitkijken. Van, hey, moet ik dat vertrouwen of niet? En de volgende reënfoto is in hetzelfde gebied genomen. En vaak dan kun je ze heel moeilijk benaderen. Maar bij deze die stond eigenlijk op een heuveltje. En als ik dan heel laag naar het heuveltje toe kruip, dan kan ik ze op een hele goede manier benaderen. En hier zien jullie een bosuil. Ik zal even een klein beetje inzoomen. Dan zien we hem nog beter. Kijk. Zie je? Dat is een bosuil. Die heeft echt zo'n dikke kop. En ze hebben zo'n platte kop, omdat ze daarmee geluiden kunnen opvangen. En dan kunnen ze richtingen bepalen. Ja, en bloemen behoren natuurlijk ook echt tot het voorjaar. Weet iemand welke bloem het is? Poshyacint, juist. Ja. Ja, en deze kennen we, de volgende foto kennen we natuurlijk allemaal wel. Het winterklokje. Deze is trouwens ook in Middelharnis genomen bij de Oude Kerk. Daar staan in het voorjaar heel veel winterklokjes. Of sneeuwklokjes. Sneeuwklokjes zijn het, hè? Ja. Ja, in de tuin vond ik ze. En wat later in het voorjaar, dan zie je ook libellen. En deze heb ik genomen met. Deze is ook genomen in de buurt van Middelharnis. Naast Aldi, geloof ik. Daar heb je zo'n braakliggend stuk land. En daar komen heel veel libellen op voor. Ja, deze was eigenlijk kort. En dan gaan we nu al naar de zomer. En dan. Wow, wacht even. Dit is niet helemaal goed gegaan. Ik zoek hem even snel op. Zo gedaan. Ik zie dat het filmpje eruit gegaan is. Maar dat maakt niet uit als het goed is. Even kijken. De zomer. Ja, ik weet dat. Is niet zo handig. Even kijken hoor. Mm. Ja, deze foto horen jullie nu niet te zien, maar die is van een zwaan en die is onder water genomen. Kunnen jullie... Ja, dit is genomen in de Amsterdamse waterleidingsduinen. Ik weet niet of jullie die kennen, dat gebied. Maar deze heb ik 2 weken teruggenomen. En ja, het is echt heel leuk, want ze gaan dus met een snavel over onder water, over de grond heen, op zoek naar voedsel. En ik heb dan een onderwaterzak gekocht voor mijn camera. En daarmee kan ik hem dus onder water houden, zonder dat hij nat wordt. En dan kan ik foto's onder water nemen. En onderwaterfotografie is natuurlijk enorm leuk, omdat heel veel mensen het leven onder water totaal niet kennen. En daarom is het heel vernieuwend van wat je ziet. Opeens een heel ander beeld. Ik heb hier het filmpje, maar het rare is dat hij niet op mijn beamer verschijnt. Oké, daar komt hij. Oké, heel raar, want hij verdwijnt nu van mijn scherm. Maar ik denk dat ik het zo wel kan oplossen. Oké. Oh, wacht even. Kijk, dit gaat wel lukken. Let op de boom. Zo, en dan gaan we weer terug naar de presentatie. Ja. Ja. Ja, wie van jullie houdt ook het meest van de zomer? Nou, ik als fotograaf, ja, mag ik denk ook wel zeggen dat ik het meest van de zomer hou, want ja, in de herfst dan regen je altijd nat en in de winter dan lig je te bibberen in je hut, urenlang. Ja, en in de zomer dan is het eigenlijk gewoon lekker om te gaan fotograferen. Dan heb je er gewoon, ja, ik heb er eigenlijk altijd wel zin in, maar dan heb je er nog meer zin in. Ja, en dit is nog een foto van een kikker. Die had eigenlijk ook wel bij het voorjaar gekund. Wat ik bijvoorbeeld in de zomer fotografeer is zwanen. En deze is gemaakt in het natuurgebied de Blauwe Kamer. Maar ik denk niet dat jullie dat gebied kennen. Maar daar in dat meer daar zwemmen altijd zwanen. En als ik daar dan 's ochtends vroeg heen ga en het zonnetje komt net op, dan krijg je heel mooi tegenlicht. En dan kun je hele mooie foto's maken. Ook hiervoor lag ik in de modder. Dus op een gegeven moment stonk ik natuurlijk wel enorm naar de modder. Maar dan moet je er allemaal maar voor over hebben. En in deze foto kwamen er eigenlijk zwanen. Zeg maar vijandige zwanen kwamen over naar het meertje toe. Maar deze zwanen, ja, die wilden eigenlijk heersen over het meertje. Dus wat doen ze dan? Dan zetten ze hun vleugels op om zichzelf groot te maken. Ja, en hier op deze foto deden ze allebei precies hetzelfde. En dat zorgde voor een heel leuke herhaling van elkaars gedrag. Dus. Wat zegt u?
Jij baars, ik ook.
Ja, inderdaad. Ja hoor, ze proberen enorm veel indruk op deze manier met elkaar te maken. En als dat niet lukt, ja, dan gaan ze vechten. En dan kan ze zelfs soms dodelijk aflopen bij zwanen. Ze zijn niet mis hoor, die zwanen. Oh, nu ga ik... Ja. Deze foto's zijn gemaakt bij de vogelhut. En daar hebben we een vijvertje gemaakt. En daar gaan dan de vogels drinken. En badderen. En dat kan hele leuke foto's opleveren. Weet iemand welke soorten dit zijn? Linksboven is een pimpelmees. Rechtsboven een groenling. Die komen ook allemaal op vlakke voor. Rechtsonder misschien niet. Kent iemand die? Rechtsonder? Dat is de goudvink. En de goudvink komt meestal op zandgronden voor. En ja, komt die daar wel voor? Oké, dat wist ik niet. Maar in ieder geval eigenlijk. Ik vind dat het mooiste vogeltje dat bij de hut voorkomt. Ze hebben echt een beetje roodachtig, prachtig bosje. En de merel natuurlijk linksonder. Die hebben we hier op vlakke ook nog zat, geloof ik. Nou, hier zien jullie nog een foto van de hut toen hij nog niet af was. Nou, hij is eigenlijk nooit af, want hij wordt altijd veranderd. Dit zijn de moeflons. En de moeflons komen in ieder geval niet op vlakke even hoor, dat weet ik wel. Dit was eigenlijk het eerste dier dat ik fotografeerde. Want ik had eigenlijk geen camera, maar ging wel eens het bos in omdat ik dat gewoon leuk vond. En op een gegeven moment kreeg mijn broertje een camera en die nam ik toen af en toe mee het bos in. Maar ja, mijn broertje werd dat op een gegeven moment zat natuurlijk en die zei, ja, koop maar je eigen camera. Nou, toen ben ik dus op Marktplaats gaan zoeken en op een gegeven moment vond ik een spiegelreflex. Dat is een wat grotere camera. En die had ik toen gekocht en dus eigenlijk met deze zoogdier is het allemaal begonnen. En hier zie je dat het echt voorjaar is. Nee, het is zomer, maar ik zie dat die... Ik zie nu wat het probleem is. Maar in ieder geval, aan een vacht kun je dat zien. Want je ziet allemaal van die flarden aan een vacht hangen. En dat betekent dus dat een vacht afvalt. En dan krijgen ze dus de zomervacht. En je ziet natuurlijk de jonkies. De lammetjes, heette dat. Waar ligt dat? Ja... Ik weet dat ze, volgens mij komen ze in drie gebieden voor. En dat is Nationaal Park Hoge Veluwe. En dat is het Wekeromse Zand. En ik heb ze in het Wekeromse Zand gefotografeerd. En volgens mij in nog een gebied. Maar ik weet niet welk gebied dat is. Dat durf ik niet te zeggen. Ik moet even... Het is heel irritant, maar op een bepaalde manier. We hebben net... Oh, ik zie het nu al. Ja. Oké. Okay. Dus die, daar gaan we hier naar verder. Was er één slide was verwisseld. Daar ben ik een beetje in verwarring geraakt. Maar goed. Hier zien jullie... Deze is in Frankrijk gefotografeerd en dit is de Weidebeekjuffer. En een juffer is een kleine soort libel. En dit is eigenlijk mijn lievelingsjuffertje. Omdat hij zulke mooie kleuren heeft. En hier zien jullie er nog meer. En je ziet als hij aankomt vliegen, dan heeft hij een soort van vier vleugeltjes. Dat zie je rechtsboven. Dat zijn echt hele mooie juffertjes. Ja, en hier zien jullie nog meer zomerfoto's. Natuur, ja. En deze foto is gemaakt in Oostenrijk. Dan gaan we soms naar op vakantie, in de zomervakantie. En deze ochtend besloot ik om, volgens mij was het 5:30, uit mijn bed te gaan. En een dal in te lopen. Ja, en het was toevallig ook een heel mooi dal. En dan zie je echt die mist die trekt op uit die dalen. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens gezien hebben. En dat levert hele mooie schouwspellen op. Een rivier. Die zien er hier nog echt wild en woest uit. In Nederland is het natuurlijk allemaal rechtgelegd, die rivieren. En de dynamiek is eruit, zeg maar. En hier ja, is dat nog, dat woeste karakter van die rivieren is er nog echt. En met bepaalde technische gegevens, zeg maar, in te vullen in de camera, kun je de foto zo maken dat het lijkt alsof dat water ook echt beweegt. Nee, dat zou ik niet doen, nee. Maar soms kan het ook wel erg leuk zijn natuurlijk om van steen naar steen te springen, maar dan moet je wel oppassen. En hier zien jullie nog meer foto's die ook bij diezelfde volgorde zijn gemaakt. Nou, rechtsboven, die kennen jullie misschien ook wel. Dat is de grote bonte specht. Die komt ook op vlakke voor. En linksonder is de appelvink. Nou, die zal dan ook wel op Oudorp voorkomen, denk ik. Als de goudvink daar voorkomt. En weer de groenling, rechtsonder. En dan zien jullie hier nog een foto van de hut. Het kleine hutje. Soms zat ik er zelfs met Jeffrey in. Nou, dan was het echt wel eens vechten om wie de beste plekje had natuurlijk. In zo'n klein hutje. En soms, dan kwam bijvoorbeeld de eekhoorn en dan maakte Jeffrey een leuke grap. En dan moest ik zo hard lachen dat de eekhoorn weer wegging. En dan moesten we weer een uur wachten. rechtsboven bedoelt u? Oh, een grote zwarte. Nee, ik weet eigenlijk niet meer welke u bedoelt. Was het een aalscholver? Nee, ik denk het niet. Geen aalscholver. Ik zit even te denken hoor. Ik kan de foto niet zo 1, 2, 3 ophalen. Oh ja, deze. Oh, nog eentje terug. Nee, terug, zei ik. Dat is een haas inderdaad. En ik was eigenlijk op zoek naar verzanten. En ik lag dus in het... In het gras. En de verzanten die kwamen maar niet. Maar toen kwam er opeens wel een haas aan. Dat is ook het leuke aan de natuur. Dat er opeens iets totaal anders kan gebeuren dan je verwacht had. En ja, die haas zag natuurlijk iets vreemds in het gras liggen. En hij was wel nieuwsgierig, maar hij vertrouwde het niet. Dus hij ging zo rondjes omheen rennen en kwam steeds dichterbij in een soort spiraal. En dan ging hij af en toe op de achterpoten staan om wat een hoger perspectief te hebben. Ja, dat was erg leuk gedrag. En, nou ja, na 5 minuten toen ging hij er maar vandoor omdat hij het echt niet vertrouwde. Maar ondertussen had ik natuurlijk wel leuke foto's kunnen maken. En deze ree ook. Had ook echt zo'n nieuwsgierig kopje van... Ja, dat zie je wel vaak bij dieren, dat ze... Kijken van, hey, moet ik dit vertrouwen of niet? En de volgende foto is van een vos. Die is ook gemaakt in de Amsterdamse waterleidingsduinen. En daar zitten heel veel vossen. En dat komt omdat sommige vossen ook gevoerd worden door de mensen. Dat is ondertussen verboden. Want ja, daardoor worden die vossen tammer en dan worden ze ook brutaler. En uiteindelijk moeten ze dan afgeschoten worden omdat ze te brutaal worden. Dus dat voeren moet voorkomen worden. Maar ze zijn wel erg mooi. En ik voer overigens niet, maar... dit is de adderingsslang. En die, die komt niet in Nederland voor, maar wel in Frankrijk. En daar heb ik hem ook genomen. Langs de rivier en dan in de... zeg maar overdag, dan gaan ze onder een steen liggen in de schaduw. Omdat ze anders te warm worden. Ja, en de volgende foto vind ik zelf ook bijzonder. Want dat is van een vlieg. En die vlieg, je zou dit denken, maar die vlieg zit op mijn laptopscherm. En zijn reflectie, die weerkaatst zeg maar in mijn laptopscherm. En als ik heb dus een speciale lens daarvoor. En omdat hij maar op zo'n klein deeltje scherp stelt, wordt de rest wazig. En daardoor zie je niet de achtergrond. En als ik dan inzoom op zijn oogjes, kan hij helaas niet verder inzoomen. Dan zie je dat hij eigenlijk bestaat uit heel veel kleine oogjes. Nou, heel bijzonder. Ja, en deze zijn ook sinds kort weer in Nederland. De boerenzwaluw. Ook altijd erg leuk. Echte lawaaimakers. En ja, vooral 's avonds dan zie je ze vaak op die hekken zitten. Langs een weiland. Kan iemand mij vertellen hoe laat het is? Want ik heb geen tijd. 12 minuten. Oh, dus ik heb nog een kwartier. Oeh. Ja, het gaat wel lukken hoor. Dan gaan we nu snel over naar de herfst. Ja, en ook let ook hier weer op de boom. Want hier is hij dus echt verkleurd. Nou, we gaan hem nu kijken. Thank you. zie dat soms de kleuren niet helemaal goed op het projectiescherm komen. Maar we zien in ieder geval waar het om gaat, denk ik. Ja, dit is wel een hele leuke. Van een houtduif. Die keek zo recht in de lens. Voordat hij weer een stukje voer van de voedertafel afpakte. En die had ik dan op het dak staan. En op een gegeven moment zei mijn moeder... Ja, en nu haal je die tafel met die rommel van het dak af. Nou, toen was het feest afgelopen voor mij. Een mannetjesree. Zie je aan de geweitjes. Die op zijn kop zitten. Stak de weg over. Dit is de postbank. Ik weet niet of jullie dat gebied kennen. Heel mooi gebied, zeker in de herfst. Hier ook de postbank. Dit is een gebied dicht bij mij in de buurt. Een mooie ochtend. Een vos die tegen de wind inloopt. Ja, dat is nog, soms nogal winderig in de herfst natuurlijk. Een paddenstoel. En nog een paddenstoel. Ja, die zijn natuurlijk echt typisch voor de herfst. Hier wilde ik een paddenstoel fotograferen tussen de herfstblaadjes. Geen idee wat voor paddenstoelen het zijn. Ik ben niet echt een paddenstoelenkenner. En nog een paddenstoel. Of drie paddenstoeltjes. En dit zijn een groot zwijn. Ja, toen dacht ik wel, die was ook heel dichtbij. Maar dat is wel leuk. En ze zijn niet zo gevaarlijk hoor. Zolang je ze maar niet bedreigt en ze zich niet bedreigd voelen, is het oké. Ja, met deze foto, die is ook een keer in de RD verschenen. Ik weet niet of jullie die toen gezien hebben. Het is een heel leuk moment. Ook een echte herfstfoto natuurlijk. Alle ingrediënten van de herfst, die zitten er bijna in. En in die tijd zijn ze dus echt verwoed aan het zoeken naar voedsel. Zodat ze genoeg voorraad hebben voor de winter. En dit mannetje, Eduard, had zich helemaal in de modder gedraaid. Dus hij was enorm vies. Maar ja, blijkbaar vinden de hinders, de vrouwtjes zetten, dat leuk. Nou, gelukkig is dat niet bij de mensen zo. Want anders zouden de mannen wel hele rare dingen moeten gaan doen. Een mooi avondlicht. Ja, hier zie je nog eens die rijen met fotografen. Miljoenen euro's aan apparatuur staat daar. Op de terugweg door het gebied toen begon het opeens te regenen en daarna kwamen twee regenbogen. Heel mooi, vond ik het. Er is ook een zonsopkomst, dicht bij het Nationale Park, de Hoge Veluwe. Ja, en natuurlijk heb je in de herfst ook hartstikke mooi licht. Dat is gebied de Blauwe Kamer. Dit is een van de series waar ik eigenlijk het meest blij mee ben. Als een zwaan die jaagt een andere zwaan weg. Ja, het licht was perfect. Nou, dan gaan we naar het laatste seizoen en dan ga ik een beetje snel doorheen. Gaan we het filmpje kijken of niet? Ja? Oké. Okay. Ja, qua licht zit je in de winter eigenlijk het beste als fotograaf. En je hebt nog één groot voordeel. Om de zonsopkomst mee te maken, hoef je tenminste niet je vroeg je bed uit. Zomers moet ik gewoon 4 uur mijn bed uit. Dit zijn wilde paarden. Ganzen met zonsondergang. Zoals je ziet fotografeer ik heel veel bij zonsopgangen en zonsondergangen. Want dan heb je het meest bijzondere licht. Dus een merel, eigenlijk het was ook een beetje laat in de avond en één lichtstraal viel precies op de kop van de merel. Daardoor werd alles donker behalve zijn kop. Ja, winterlandschappen is altijd mooi natuurlijk. Ja, paddenstoelen in de herfst. Een pad op een paddenstoel? Nou, ik heb er wel eens foto's van gezien, maar... Ja, ook eronder en erop. Maar meestal worden ze er dan erop gezet. Of eronder. En dat is... Reetjes. Dat is bij de wilde dus gemaakt. Nog een ree. Ja, het pippelmeesje die komt natuurlijk naar de tuin toe. En eekhoornetjes. Ja, dat is ook super leuk om die in de winter te fotograferen vanuit een tent. En je ziet hoe dichtbij we soms de foto's maken. We zetten de camera neer op afstandsbediening en gaan dan snel verder. Ja, en ik sluit af met een paar foto's nog van Flaké. En deze is gemaakt bij, hoe heet die plek? Die haven waar flamingo's ook lopen. Battenoord, juist. Ja. En deze foto is daar gemaakt. Deze is op de slikker van Flaké. Deze is in de heg bij de achtertuin. Jonge merels. Kijk. Oh, hij moet even scherp stellen, zie ik. Nou, maakt niet uit. Dan gaan we stellen. Hier zien jullie ze nog beter op de volgende foto. Gewoon in de achtertuin. Hartstikke leuk om mee te maken. Hier zie je de moeder die op het nest zit. Ja, en dan had ik deze als laatste foto. Die is 2 weken geleden genomen dus. En hiermee ga ik nog verder, want dat vind ik erg leuk. Dat was het einde. Bedankt voor jullie aandacht.
Nou Jacob, bedankt. Ik hoop dat er nog eens een serie komt. Zeg dan niet, we jagen er doorheen. Want als je pa natuurlijk zondags hier in de Reobotkerk staat, dat loopt 5 minuten uit. Dan zegt hij ook niet, ik jag er nog even doorheen. Maar dan maakt hij zijn preek af natuurlijk. En dat verwachten wij dan van de presentatie ook. Maar heel hartelijk dank. Hier een vergoeding voor dat je dit wilde doen. En ik hoop dat je veel succes hebt in de fotografie. Ja, dan is weer het einde van deze middag aangebroken. Ik zou zeggen, hoe wonderlijk zijn uw werken, zeer groot, heren. Laten we daar nog van zingen uit Psalm 19. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Waarna we met dankgebed zullen eindigen. Het mooie is, er waren wat afmeldingen natuurlijk van degene die hier een presentatie zouden doen. Dus we moesten heel vlug, ja, Jacob vragen, wil je dat hier doen? Hij was bereid dat voor ons te doen, maar wist niet dat hij deze dag ook een excursie zou hebben voor zijn studie. Hij liet hem wel afweten en kwam uit Wageningen naar hier. Ik vind dat verdient toch wel een applaus. We zullen nog eindigen met dankgebed. Heere, tot u komen wij ook aan het einde van deze middag en zeggen uw naam eerbiedig dank voor alles wat u gaf. We mochten hier zijn in alle rust en saamhorigheid. We mochten luisteren naar uw woord en de uitlegging daarvan. Heere, geef dat we die boodschap mee mogen nemen naar huis. Ja, dat de boodschap geraakt mocht zijn in het hart. Hoe is mijn gebed? Heere, dat we ons er mee mochten begeven in de binnenkamer. Leer ons bidden. Heere, want u wil toch dat we aan uw voeten zullen zijn. En daar wil u het leren aan mensen die het niet meer kunnen. Ga dan zo met onze ouderen, wees zo goed aan nabij. U weet het, het ligt in de bedoeling. Nog eenmaal in dit seizoen samen te komen, om dan ook een meditatie te lezen en een presentatie te houden. Heere, bewaar onze ouderen. Bewaar en spaar, maar we weten het. We zijn allen op weg en reis. Als de weg anders is. Heere, bereid dan voor en bereid dan toe. Opdat we u kunnen en mogen ontmoeten in dat uur wat u bepaald hebt als u ons weg komt te nemen uit dit leven. En Heere, als u ons spaart en bewaart, breng ons dan ook weer hier om met elkander een middag te houden. Gedenk, Heere, ook aan Jacob, ga met hem als hij teruggaat, zijn studie zal hervatten. Geef, Heere, dat het beoogde doel behaald mag worden en geef zegen op zijn werk. Wees zo met ons allen, gedank onze leraar en herder, breng hem ook deze week weer veilig thuis. En doe ons heen leven naar de zondag. Gedank ons dan hier, kerkelijk, in, op deze plaats, maar ook op alle plaatsen waar uw woord open gaat. En dat ons gebed dan ook mag zijn voor de naaste, uw koninkrijk komen. Zegen ons zo en vergeef het verkeerde van deze middag. We vragen het u uit genade onder dankzegging om Jezus wel alleen. Amen. Wel thuis.